God is zo goed. God is zo'n goede God. Zo'n goede Vader. Hij heeft zijn Zoon gegeven. Hij heeft voor ons het oordeel gedragen. Jezus Christus, die stierf aan het kruis. Laten we nog een moment onze handen opheffen en zeggen: Heer, dank u wel, Heer. Dank u voor het kruis. U bent zo goed. U hebt uw liefde bewezen door uw Zoon te geven. Heer, wij prijzen u. Wij aanbidden u, Heer. U bent de levende God. En u bent vanmorgen in ons midden door de zalving van de Heilige Geest. En Heer, vul dit gebouw met uw hemelse majesteit. Met uw schoonheid. Met het bloed van Jezus Christus. De kracht van het bloed van Jezus Christus. Halleluja. Dank u, Heer. Kom, Heilige Geest. Ook als we het woord openen. Als we de Bijbel lezen. Uw woord is de waarheid. Uw woord is gevuld met kracht, Heer. De letter dood, maar de geest maakt levend. En Heer, laat er leven stromen, Heer. Door de Heilige Geest. Maar ook door uw levende woorden, Heer. Raak ons aan, Heer. Ook in ons lichaam, onze geest, onze ziel, ons hele wezen, Heer. We zijn hier vanmorgen gekomen, Heer, om u te aanbidden. Om u te verhogen, Heer. Halleluja. U bent goed, Heer. U bent zo goed, Heer. Halleluja. Halleluja. Amen. Goedemorgen allemaal. Daar zij licht. Yes. Deze lampen kunnen ook aan. Graag. Yes. Kijk, het helpt toch als je zegt daar zij licht, hè? Ik wil graag de Bijbel met jullie lezen. En ik heb begrepen dat er vorige week een fantastische doopdienst is geweest hier. De wanden kleuren nog blauwer van het water. Geweldig. Ik was dus in Hogeveen, waar Esme, die hier gedoopt is, tot geloof kwam. En daarna, ze woont hier in Groningen. En heel die gemeente leefde mee. Dat was fantastisch om te zien. Echt heel mooi. Heel bijzonder. Dus ik vond het natuurlijk jammer dat ik hier niet kon zijn. Want je wilt altijd het liefst in je eigen gemeente zijn. Amen. Ik lees met u uit 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen. Je mag gewoon even luisteren. Nee, dat is het eerste hoofdstuk, de eerste brief. 1 Thessalonicenzen 1. En dan vers 10. Hier gaat het over de mensen die zich tot God hebben bekeerd, staat er in vers 9. Je hebt je van de afgoden tot God bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemel zijn Zoon te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus, die ons verlost van de komende toorn. We hebben ons afgewend, we zijn bekeerd, we zijn losgekomen van afgoden om de enige, waarachtige, levende God te dienen. En dat zegt Paulus hier tegen de mensen in Thessaloniki. Door Jezus, die uit de doden is opgestaan. Jezus die ons verlost van de komende toorn. De komende toorn, wat is de komende toorn? De Bijbel zegt dat er dus een toorn komt van God. Ja, maar de God, u bent goed. Goed, God is toch goed? God is toch liefde? God is toch genade? En dan komt er wel een komende toren. Dat leert de Bijbel heel duidelijk. Alle profeten in het oude verbond, in het eerste verbond. Maar ook Jezus zelf zegt dat er een oordeel gaat komen over de volken. Over de volken, ja, over de volken. De volken zullen beoordeeld worden hoe wij zijn omgegaan met Jezus. Wat we hebben gedaan met het evangelie. Hoe we ons hebben opengesteld of afgesloten. Wat we in het verborgen hebben gedaan. Dat zal allemaal aan het licht komen. Eén keer in de week mag ik stofzuigen van Marja. Verder mag ik niks doen. Niet zoveel, maar goed. Dat doe ik dan. En als je gaat stofzuigen. Ik merkte dat als je dat doet en er is heel veel licht komt er naar binnen. Heel veel zonlicht. Des te meer zonlicht, des te meer spinnenwebben zie je. En dan beoordeel ik, oh jongens, ja, ik kan wel even zo zuigen, maar die hele zaak moet even aan de kant. En dat moet even helemaal goed. Oh, er ligt nog een matje, die moet ook even uit. Niet even, en dan gauw weer weg. Je beoordeelt, des te meer licht er is, beoordeel je dat iets gereinigd moet worden. En dat is oordeel. Iets beoordelen. En God, die de eigenaar is van deze planeet, van het hele universum, die beoordeelt de volkeren, die schudt de boel even uit en die beoordeelt het. En dan staat er dat Jezus heeft de toorn al gedragen. Hij heeft het oordeel al gedragen voor ons. Dus waar ben je veilig? Alleen in Jezus. We hebben gezongen in hem. Hij is boven mij, onder mij, zelfs in mij. Helemaal in hem. Zoals een vis alleen maar kan leven in het water. Zo kunnen wij alleen maar overleven in Jezus Christus. Ik heb eens gehoord. Daar moest ik weer aan denken met die vreselijke branden die er momenteel zijn. In de VS, dat is echt heel ernstig, maar er was ook een bosbrand geweest, al meerdere bosbranden, dat is historisch. En er was weer opnieuw een brand uitgebroken en hij moest zijn huis ontvluchten. Hij dacht, ja, hoe staat de wind, hoe red ik het deze keer wel? En toen is hij gevlucht met zijn gezin naar een open gebied waar de brand al was geweest. De vorige brand. Waar het oordeel al was geweest, daar was hij veilig voor het volgende oordeel. En dat vond ik een heel mooi beeld. Van ik was veilig. Ik dacht van hier overkomt mij niets, want hier is het vuur al geweest. Hier is alles al kaal gebrand, hier ben ik veilig. En zo is het ook met ons als christenen. We zijn alleen maar veilig in Jezus Christus. Waar het oordeel al is geweest. Jezus die ons verlost van de komende toorn. Nou hebben wij niks met toorn. Wij willen een goede God, wij willen een liefdevolle God. Wij willen een Jezus met zacht sluik haar en blauwe ogen. Dat willen wij. Die kinderen zegent en op het water wandelt en ons geneest. Halleluja. Dat is ons evangelie. Dan hebben we oogkleppen op, dat is een deel van het evangelie. Ja, dat sluike haar en dat blonde haar en die blauwe ogen. Dat moet ik steeds nog kwijt. Er is een godsbeeld van mijn zondagsschool van vroeger. Maar goed, dat is 60 jaar geleden. Dus toen dachten we er nog wat anders over. Vervolgens wil ik graag lezen. Jezus verlost ons niet alleen van de komende toorn. Even uit Jesaja. Dat is ook een voorbereiding op het prachtige lichtfeest. Feest van kerst. Jesaja 9... Daar lees ik namelijk vanaf vers 5, Jesaja 9 vers 5. We hebben geen PowerPoint. We hebben alleen power vanmorgen. Geen points, alleen power. Yes, lees de Bijbel, dan krijg je power. En ik heb de points hier. Halleluja. Lees je Bijbel mee. Sommige mensen worden zo lui, die nemen geen Bijbel meer mee. Die denken, ja, het wordt me allemaal voorgeschoteld. Ik hoef mijn ogen maar open te doen. En mijn mond maar open. En de gebraden kippetjes die vliegen zo naar binnen. Nou, in het evangelie willen we ook zelf de Bijbel lezen. Willen we zelf ontdekken wat het prachtige plan van God is. Hier is Jesaja, ruim 600 jaar voor Christus. Het is zo bijzonder dat al honderden jaren van tevoren de Messias is aangekondigd, de details van zijn leven, zijn geboorte, details van zijn sterven enzovoort. Dat is zeer opmerkelijk. En hier in Jesaja lezen wij 9 vers 5. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. Als ik hier even mag stoppen. Een babytje, net geboren. En dan moet je eens naar de schouders kijken. De schouders van zo'n kind. En dan zegt Jesaja hier, de heerschappij rust op deze schouders. Wow. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David. Dan wil ik graag naar Sefanja. Dan gaan we nog even weer richting het Nieuwe Testament. Sefanja is een van de kleinere profeten, omdat hij een klein boekje heeft nagelaten. Sefanja. Bladzijde 872, als je de goede Bijbel hebt. Leefde zo'n 600, ruim 600, 603 voor Christus. Ook in die tijd dus van Jesaja. Ook een van de profeten. Hij heeft wel gedeeltelijk een opwekking meegemaakt. Dat de mensen God dienden. Maar daarna ook weer dat ze zich van God afkeerden. Dat is vreselijk. Als mensen eerst gedoopt worden en christen zijn. En later dan ebt dat weg. En dan komen ze weer in verslavingen. En komen ze weer in afgoderij terecht. En Sefanja, we lezen precies wie hij was. Hij is van koninklijke afkomst via Hiskia. Ook in de dagen van de zoon van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Dus we weten in welke tijd hij optrad als profeet. Om het woord van God te prediken, uit te spreken. En dan zegt God dat er een oordeel gaat komen over de aarde, over alles wat leeft en ook over alle volken. Alle volken zullen een oordeel ontvangen. Waarom? Ja, God ergert zich aan de goddeloosheid. De mensen die gingen afgoden dienen. Hier staat, ze gingen Baal dienen. Vers 5 is van je 1 vers 5 bijvoorbeeld. Ze buigen zich neer op hun daken voor het Heer des hemels. Het aanbidden van de sterren, astrologie, je toekomst voorspellen. Die zweren bij Moloch. Nou, dat was nog een graadje erger. Dat was zelfs waar. Bij Moloch werden zelfs kinderoffers gebracht. Werden kinderen. Stel je toch voor dat je als ouders een kind geeft aan een afgod. En dat wordt gedood en dat is een offer aan een afgod. Ik kan me dat haast niet voorstellen. Maar die praktijk die was dus ook weer teruggekomen. Afschuwelijk. Je zou het er eens over moeten hebben waar de afgoden vandaag zijn. Waar de mensen voor buigen. Die zijn er vandaag ook. Kinderoffers. En dan staat er in... ik lees wel even door vanaf vers 5. Die dus... zweren bij Moloch, ook hen die van de Heer afvallen, die de Heer niet zoeken, nog naar hem vragen. En dan zegt de Bijbel hier, zwijg voor het aangezicht van de Heer. Zwijg. Want nabij is de dag van de Heer. Want de Heer heeft een offermaal bereid. Hij heeft zijn genodigden geheiligd. God nodigt iedereen. Maar zijn genodigden zijn geheiligd. Maar er komt een oordeel over de hele aarde, waar alle volken zullen worden geoordeeld. Het zal geschieden, lees je dan verder. Het zal geschieden, het zal geschieden. Wat hier gebeurt, dit zijn profeten uit de geschiedenis. Wat zij profeteren, dat komt uit. Dat is gedeeltelijk al uitgekomen. En sommige van die profetieën, die staan nog voor ons. Die gaan nog uitkomen. Heel duidelijk. Vers 11. Huil, inwoners van de Vijzel. Dat is een wijk in Jeruzalem. Want al het kramersvolk gaat te gronden. En de geldwegers worden uitgeroeid. Als het economisch maar goed gaat. Hè? En dan waren er ook valse profeten. Het zal te dien tijde geschieden dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal bezoeking doen over de mannen die dik geworden zijn. Hé? Wat lees ik nou? Kan ik wat meer licht krijgen? Want lees ik dat wel goed? Ja? Dank je. We hebben geweldige technici. Ik zal bezoeking doen over de mannen die dik geworden zijn op hun droesem. Daar staat dus letterlijk die dik geworden zijn en die dikke buiken hebben gekregen van het lui zijn, van het niks doen. Die bij zichzelf denken, de Heere doet geen goed en de Heere doet geen kwaad. Ja? De Heer doet geen goed, de Heer doet geen kwaad. Hun rijkdommen zullen zijn ter plundering en hun huizen ter verwoesting. Al bouwen ze huizen, ze zullen er niet in wonen. Al planten ze wijngaarden, ze zullen daarvan de wijn niet drinken. Dat is een oordeel van God. Over mannen, ja sorry, vrouwen zie ik hier niet bij staan, die zullen er vast ook bij horen. Of niet? Maar hier is een houding van, ja, het zal me wat, als het mij maar goed gaat. Als het mij maar goed gaat, de Heer doet geen goed, de Heer doet geen kwaad. Het gaat als het mij maar goed gaat. Dat is prosperity en de boel groeit hier. Van luiheid. Dat is een mooie theologie. Ik hou van God, hij doet geen goed, hij doet geen kwaad. En mijn buik, hun God is de buik. Daar komen we nog op de mensen die zo genoemd werden. Wat kan ons dan redden? Nou, staat daar in vers 18. Nog hun zilver, nog hun goud zal hun kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de hele aarde verteerd worden. Want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde, zal hij alle inwoners van de aarde bereiden. Dus het is niet alleen voor Jeruzalem of voor het Joodse volk of voor een paar volken. Het is voor alle mensen, voor alle volken. We komen allemaal in het zonlicht van God te staan. En dan zal blijken, zijn wij al in het oordeel geweest? Het oordeel wat Jezus voor ons heeft gedragen? Of bouwen wij op eigen gerechtigheid? Dan staat er in hoofdstuk 2. Nou, als je hier eindigt, dan denk je van, tjoe, er komt een oordeel. Nou, leuke preek is dit. Ja, dit is, God is niet alleen volmaakt heilig, volmaakt liefdevol. Maar hij is ook volmaakt gerechtigheid. Hij zal alles recht zetten. Alles zal recht komen. Zeggen ze in Zuid-Afrika. Nou, dat gaat gebeuren. Alles zal recht komen. Alles wordt recht gezet door het recht. Jezus is onze redder, maar hij is ook de rechter. Hij is het lam, maar hij is ook de leeuw van Juda. Dat zingen we graag, maar als we het ondergaan. En we zullen het ondergaan. De aarde zal het ondergaan. Want God treedt op. En dan zegt God, kom toch tot jezelf. Kom tot inkeer. God is een goede God. God wil geen mensen wegblazen. God wil geen mensen oordelen of straffen. Jezus die ons verlost van de komende toorn. Ik zeg het een paar keer ertussendoor, want anders denk je van, nou, wat een boodschap heeft deze Stefanje. Maar die heeft een zeer actuele boodschap voor ons vandaag. Absoluut. Kom tot jezelf. Kom tot inkeer. Het is schaamteloos wat je doet. Schaamteloos volk. Het doet dingen die om ons heen ook gebeuren. Denk ik, dit is toch beschamend. Echt beschamend. Dan denk je, ja, ik ben Nederlander, maar ik schaam me voor wat hier gebeurt. Hoe we ons hier opstellen. En dan zegt God hier, het zal als kaf in een dag voorbij gaan, voordat over u komt de brandende toorn des Heren. Ook in het boek Openbaring lezen we over de toorn van het lam. En Jezus houdt toch van ons? De toorn. De brandende toorn. Ik heb vorige week in Hogeveen gezegd, wie gaat mij meehelpen? We gaan een conferentie organiseren in Nederland over het vuur van God. En de conferentie heet De Brandende Toorn van Jezus. Wie gaat me meehelpen dat op te zetten? Er komt geen enkele deelnemer, zei iemand. Er geeft niemand zich op voor de conferentie. Maar dat is wel een onderdeel van het evangelie. Er komt een toorn, een brandende toorn. Er komt een oordeel over deze wereld. Die komt. En God wil graag dat we verlost worden. Hij wil graag, omdat hij het oordeel al heeft gedragen, dat we naar hem gaan. Dat we bij hem veilig zijn. Dat wil hij graag. Maar goed, we lezen even door. We zitten in hoofdstuk 2. Er komt ook nog een derde hoofdstuk. Het zijn drie hoofdstukjes. Het is prachtig. Als je deze week tijd hebt, lees dit boekje eens door. Van deze drie hoofdstukken van de profeet Zefanja. Dan staat dus dat er de toorn van de Heer zal komen. Dat staat er in 2 vers 3. Zoek de Heer. Alle ootmoedigen van het land. Gij die zijn verordening volbrengt. Zoek gerechtigheid. Zoek. Ootmoed. Ootmoed is het tegenovergestelde van hoogmoed. Hoogmoed is, ik weet het allemaal zo goed. Ootmoed is het, je buigt voor God. Dat is ootmoed. Zoek ootmoed, staat hier. Misschien zul je geborgen worden op de dag van de toorn van de Heer. Nou, we weten in Jezus, dat is geen misschien, dat zal zeker zo zijn. In hem zijn we geborgen, in hem zijn we veilig. En hoe gaat het hier opeens... 2 vers 4, want Gaza zal verlaten zijn. Hij heeft het hier over Gaza. Is dat dat stukje strook die aan de kust in Canaan, in het huidige Israël? Dat is dezelfde strook. Daar wonen de Filistijnen. Dan worden hier genoemd en Askelon en Asdod. Het zal tot een woestenij worden en Asdod zal op de middag... verdrijven en Ekron, dat zijn steden aan de kust. Die zijn er nog steeds trouwens. Wee u bewoners van de zeekust, volk van Kretenzen. Volk van Kretenzen, dat zijn mensen uit Kreta. We gaan wel eens op vakantie naar Kreta. Hè? Even hier vanaf Groningen. Groningen Airport, Kreta. Nou, dat is Kreta. En de mensen van Kreta, dat was al wel zo'n... 2.500, 3.000 jaar geleden zijn de mensen van Kreta gevlucht en terechtgekomen aan de kust dus, de kuststrook in Israël. Dat zijn de Filistijnen. De Filistijnen zijn de mensen uit Kreta. Kretenzers. Filistijnen. Later is dat hele gebied Filistea Palestina genoemd. Er werd de F een P. In het Arabisch is er geen P, geen letter P. Ze hebben het nog steeds over de Palestina. Palestina. Ja, als je geen P kunt uitspreken, die heb je niet, dan is het Palestina. Maar dat zijn dus van de Filistijnen die uit Kreta kwamen. Dat staat hier ook. Het woord van de Heer is tegen u. Canaan, land van de Filistijnen. Ik zal u te gronden richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn. De zeekust zal worden tot weideplaatsen. Tot putten voor herders, tot kooien voor schapen. Goed, ik zou even in de actualiteit kunnen gaan wat er deze week, de afgelopen week, is gebeurd. Zondag, maandag en de nacht van maandag op dinsdag. 400 raketten uit Gaza, maar dan kom ik... Zonder in politieke dingen terecht te komen, dat wil ik nooit. Maar in geestelijke dingen, in de geestelijke lijn van de profeten. Dan is het akelig nauwkeurig wat de profeten gesproken hebben. Over Jezus, over de details van zijn leven, maar ook over het komende oordeel. En over de volken die geoordeeld zullen worden. En dan lees ik hier vers 11. Geducht zal de Heer tegen hen wezen. Want hij zal alle goden van de aarde doen wegteren. En voor hem zullen zich neerbuigen, ieder uit zijn plaats, alle kustlanden van de volken. Ook gij Ethiopiërs zullen met het zwaard doorstoken worden. En hij zal zijn hand tegen het noorden uitstrekken. Hij zal Assur te gronde richten en Nineveh tot een wildernis maken. Nineveh is een wildernis. Als je er vandaag heen gaat, dan kun je de geschiedenis zien van deze stad. Nou, dat laat ik even nu rusten. Want anders lees ik het hele Bijbelboek. Gaan we even naar hoofdstuk 3, Zefanja 3. Wee u weerspannige, bezoedelde, verdrukte stad. Sorry, verdrukkende stad. Ze horen naar geen roepstem. Ze nemen geen tuchtiging, dat is correctie, nemen ze niet aan. Op de Heer vertrouwen ze niet. Tot haar God naderen ze niet. Haar vorsten in haar midden zijn brullende leeuwen. Haar rechters zijn avondwolven. Zo. Je zult toch naar een rechtbank gaan op dat recht wordt uitgesproken. Want de rechter is onafhankelijk. Los van. Hè? Als het hier, ja. Maar hier worden de rechters genoemd avondwolven. Die gaan er 's avonds op uit om hun prooi te verslinden. Ze laten niets over tot de morgen. Haar profeten zijn woordenkramers. Had het hier eerst al over de handel en de negotiërs. Hier worden de profeten woordenkramers genoemd. Die wil dingen uitkramen, maar die niet het woord van God zijn. Mannen die trouweloos handelen. Haar priesters ontwijden het heilige. Ze doen de wet geweld aan. De Heer is rechtvaardig in haar midden. Hij doet geen onrecht. Elke morgen geeft hij zijn recht. Als het licht wordt, blijft het niet uit. Dan vers 7. Ik zei, vrees mij toch. Neem tuchtiging aan. Dan zal haar woning niet uitgeroeid worden. Vers 9. Dan zal ik de volken, zegt God hier, dan zal ik de volken andere reine lippen geven. Opdat zij allen de naam van de Heer aanroepen. Opdat ze hem dienen met eenparige schouder. Van gene zijde van de rivier van Ethiopië zullen mijn aanbidders, mijn verstrooiden, mijn offer brengen. Te dien dagen zult gij u niet behoeven te schamen over alle daden waarmee gij tegen mij hebt overtreden. Want dan zal ik uit uw midden uw hoogmoedig juichenden verwijderen. Dat is grote schoonmaak. Dat is oordeel. Ongerechtigheid verwijderen. Even de stofzuiger erop. Voortaan zult gij niet meer overmoedig zijn op mijn heilige berg. Geen bedriegelijke tong, staat in vers 13, zal nog gevonden worden. Geen bedrog. Geen leugen. Jubel, vers 14. Jubel, dochter van Sion. Juich, Israël. Verheug je. Wees vrolijk. Oh, al dat oordeel en al dit. Wees vrolijk, ja. De Heer heeft je gerichten weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. Halleluja. Er is overwinning. God heeft de vijand weggevaagd. Halleluja. Dan voel ik zo'n energie. Jezus heeft de duivel niet alleen verslagen. Hij heeft hem ontroond. Hij heeft openlijk over hem gezegevierd. Hij heeft hem weggeblazen. Hij heeft hem weggevaagd. Halleluja. Dat heeft God gedaan. En dat staat hier ook. Dat God de vijand, de grootste vijand, de mensenmoordenaar van de beginnen, de vader van de leugen, hij heeft hem weggevaagd. De koning van Israël, de Heer is in uw midden. Je zult geen kwaad meer vrezen. Te dien dagen, vanaf vers 16 ben ik nu, te dien dagen, zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heer, uw God, is in uw midden. Een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. Wie bedroefd zijn ver van de feestvergadering, zal ik samenbrengen. Ze horen bij u. Vers 20, te dien dagen, te dien tijden zal ik over u doen komen, namelijk ten tijde dat ik u verzamelen zal. Want ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken van de aarde. Wanneer ik voor uw ogen een keer zal gebracht hebben in uw lot, zegt de Heer. Wat een geweldig Bijbelboek is dit. Je moet het echt voor jezelf eens lezen. Helemaal eens... gewoon eens doornemen. En ik heb het gewoon met u gelezen en al een beetje van running commentary, een beetje voorzien. Een beetje een bloemlezing gemaakt uit de boodschap van deze profeet. Sefanja, zijn naam betekent Jahwe beschermt mij. Dat is een mooie naam. Dus als je nog een jongensnaam zoekt, dat is een mooie naam, toch? Sefanja, van koninklijke huizen. En hij kondigt dus het oordeel aan. En dat is een aspect wat wij nodig hebben. Er waren wel andere profeten ook, maar er waren woordenkramers, zegt God. Naast profeten heb je ook altijd valse profeten. Dat zegt Jezus ook. Je moet altijd alert zijn, laat je niet misleiden. De eerste vraag, of het eerste antwoord van Jezus op de vraag, maar wanneer gaat het allemaal gebeuren, Heer? De zon zal verduisterd worden en de volk zal opstaan tegen volk en hongersnood hier en aardbevingen daar. Wanneer zal het gebeuren? Wanneer zal het gebeuren? Het eerste wat Jezus zegt, laat je niet misleiden. Misleiding, dat is het eerste, wat zo belangrijk is. En ook vandaag, laat je niet misleiden. Er zijn altijd woordenkramers. Er zijn altijd mensen die wel vroom lijken, maar die niet het woord van God spreken. Wij moeten de Bijbel lezen. Ik ken christenen die zeggen, ach, alweer dat Oude Testament met al die oordelen, daar heb ik helemaal niks mee. Dat is een hele grote groep christenen. Nou, dit is het fundament voor het Nieuwe Testament. Als je zegt, mijn huis, ik heb een prachtig huis, maar dat fundament, daar heb ik helemaal niks mee. Nee, totdat de boel begint te scheuren natuurlijk. Dan zeg je, wat? Dan ga je een mooie huis. Het Eerste Testament is het fundament, is de belofte. En er zijn een heleboel profetieën in het Eerste Testament die nog gaan uitkomen. Halleluja. Oh, je dacht dat u halleluja zou zeggen. Maar. Wat een dwaalleer is er ook vandaag. Wat een valse profeten, wat een misleiding. En dan zegt, we hebben gelezen dat God ging zwijgen, God als God zwijgt. Dat is een mooie titel voor een gedicht. Als God zwijgt. Maar hier staat tegen ons geschreven, zwijg voor het aangezicht van de Heer. Zwijg. Hey, ik geloof wel dat het goed is om eens een cursus spreekvaardigheid te doen. Dat is wel goed. Of een cursus, ja, opkomen voor jezelf. Ah, prima. Misschien moeten we ook eens cursus gaan geven over een cursus zwijgen. Dan zeg je tegen je buurman, wat is dat? Echt maar stil. Ja, die hebben net een cursus zwijgen gehad. Oh, ja maar, ze praten anders zoveel, maar nu. Oh, cursus zwijgen. Zwijgen. Maar als je zwijgt, als je stil wordt, 's ochtends vroeg, 's avonds laat, kun je nog stil zijn voor God? Kan dat nog? Of ben je zo... We zijn allemaal moe. We gaan allemaal door. Maar als je tot rust komt, tot stilstand komt, zoek die tijd om eens te zwijgen. En helemaal als Jezus zegt, wij zullen van elk woord dat we spreken, zullen we rekenschap afleggen. Nou, dan is het wel verstandig om na te denken wat je wel en niet zegt. Dus zwijgen is goud, zegt het spreekwoord, maar het komt uit de Bijbel. Hé, ja, dat is een Bijbels advies. Zwijg voor de Heer, niet zomaar van, oh, mag even niet ademen. Nee, zwijgen voor Gods aangezicht. Dat is een vast onderdeel van bidden, want bidden is er niet alleen trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
op en dan kan er eentje af. En trrrm, dat is niet bidden. Dat is een religieuze mitrailleur. Ik weet niet. Maar bidden is gewoon interactie met God. Is ook stil zijn. Is ook eens luisteren wat hij zegt. Zwijgen. Is een onderdeel van ademen. Al communiceren met God. We hebben, zeg ik vaak, we hebben 2 oren en 1 mond. We moeten 2 keer zoveel luisteren dan spreken. God heeft zijn genodigden geheiligd. Heiliging is nodig, want het oordeel heeft als doel heiliging. Heiligen is schoonmaken, apart zetten van vuiligheid. Gewoon weer schoon worden. Je huis wordt schoon, je wordt zelf schoon, daar is heiligen. En de Bijbel leert heel duidelijk dat God geen behagen heeft in de dood van een mens. Nooit. Hij wil dat alle mensen behouden worden. Dat is het hart van God. Dat is ook genade. Maar er komt wel een oordeel. Dat komt er zeker. Er is altijd redding. Kom tot jezelf, zegt God. Kom toch tot inkeer. En dan zijn er dus ook vandaag van die mensen die een hele vreemde theologie hebben. Dat alles wat je doet, dus alles is genade. Je kunt gewoon 2 vrouwen nemen. Wat zegt hij? Oh, dat is grappig uit de Bijbel. Er komen hier in Nederland ook wel predikers, die houden conferentie, die zeggen... De Johannesbrief, oh, daar staat dat als wij onze zonden beleiden... Nee, dat is niet voor ons nu. Dat kun je schrappen uit de Bijbel. Dat is zeer ernstig. Dat is dwaalleer. En die worden binnengehaald als grote circusartiesten. Sorry voor het woord, ik weet dat dit opgenomen wordt, maar daarom zeg ik het juist. Dat is erg. Als je dus helemaal een uitbalans theologie ontwikkelt en dingen uit de Bijbel die je dan niet van pas komen, die schrap je gewoon. Ja, dat is dwaalleer. Dan word je een woordenkramer. We hebben alles nodig. We hebben genade nodig, natuurlijk. We hebben liefde nodig. We hebben bevrijding nodig. Maar we hebben ook het oordeel nodig. We hebben nodig dat we naar het kruis gaan waar het oordeel al is geweest. En schoon worden, onze zonden belijden. En het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Dat hebben we nodig. Hij heeft het oordeel voor ons gedragen. Ik vind het frappant te zien dat het oordeel hier gaat. Het gaat over de mensen, het gaat over de profeten, het gaat over de kerk. Want het oordeel begint bij het huis van God, zegt de Bijbel. U denkt misschien, oh, in de kerk ben ik veilig. En het oordeel komt over onze buren. Ja, dat volk of dat volk. Het oordeel begint bij jezelf. Begint in je eigen huisgezin. Begint in je eigen kerk. En wat is dus oordelen? God schudt een kerk. God schudt jou. Hij blaast even. Hij zet de stofzuiger er even op. Hij maakt je schoon. Hij zegt, oh, is dit ook God? Oh Heer, u bent toch goed? U bent genadig. Ja. God is zo genadig dat hij je schoon blaast. Dat is ook genade. Dat is ook liefde. Dus we moeten misschien ons godsbeeld een beetje verder ontwikkelen. Meer in evenwicht met de Bijbel, wat de Bijbel zegt. Kom tot jezelf. Kom tot inkeer. Zwijg eens even. Luister eens even naar God. Besef eens even hoe groot hij is. Zwijg voor het aangezicht van de Heer. En dan wordt hier gesproken over Gaza zal verlaten zijn enzovoort. En ik werd van de week nog gebeld door een paar mensen. Vorige week heb ik hier ook over gesproken in Hogeveen. Die zeiden, tjoh, je had het over Gaza. En over, weet je wat er gebeurd is? Dus dat was profetisch. Weet je. Nou, ik ben geen profeet. Ik lees gewoon de Bijbel. Ja toch? Je moet gewoon, als je de Bijbel leest, dan ben je... Dat is een profetisch boek. Over wat er gaat gebeuren, over de volken, over onze omgeving. Dat is waar, dat is zeker waar. Daar wil ik nu verder niet op ingaan. Maar het is geschiedenis. Wij hebben een tijdlijn en die tijdlijn loopt verder. En dat is heel merkwaardig. Hè? Waarom gaat het nou altijd weer over het Midden-Oosten? En altijd, want Jeruzalem stelt op zich niks voor. Als stad, economisch niet. Er is 400 jaar moslimonderdrukking geweest in het Ottomaanse Rijk. De Turken waren daar de baas, 400 jaar. Dat heeft de omgeving, de omliggende volken geweten. Wat een ellende was dat. We hebben vorig weekend herdacht dat het 100 jaar geleden was, 11 november, 100 jaar geleden, dat de Eerste Wereldoorlog is geëindigd. We hebben hier, oh, daar hebben wij niks mee te maken. Oh, nee, jawel, we hebben heel veel vluchtelingen gehad. Kent u hier waar het gebouw van Duo staat? Dat heet nog steeds de Engelse kamp. Er hebben dus Engelse soldaten gezeten. Dat heeft een enorme geschiedenis. En we kunnen ook alleen de Tweede Wereldoorlog begrijpen, een beetje begrijpen, als je weet wat er in de Eerste Wereldoorlog is gebeurd. En dat heeft met de volken te maken. Dat heeft met het Joodse volk te maken. Er was een plan om alle Joden uit te roeien. Hier in de Europese landen, maar ook in het Midden-Oosten. Jeruzalem, dat vanaf die tijd, ik geloof dat het vanaf 1914, 15 was, dat er voor het eerst vanuit vliegtuigen luchtfoto's werden gemaakt. Er zijn luchtfoto's van het hele gebied. Dat hele Israël, dat was gewoon één grote woestenij. Af en toe een boerderijtje. Er wonen wel wat Joden, wat Arabieren. Er was geen Palestijns volk, dat bestond toen nog niet. Dat is later gecreëerd. Want Filistea is niet een volk, maar is een gebied. En dat is 100 jaar geleden. En dan is het zo accuraat wat hier staat. Want wat is er gebeurd? Vanwaar die haat? Waarom is er nou zo'n haat ten opzichte van het Joodse volk? Waarom is er nu, nadat er 6 miljoen Joden zijn vermoord, ook uit onze stad zijn weggepleurd. Ja, je moet het eigenlijk netjes zeggen, maar hoe kun je dit netjes zeggen? Dat heeft volgens mij maar één reden. Waarom is er vandaag weer dat antisemitisme? Het is namelijk een geestelijk gebeuren. Het is niet iets sociologisch, je kunt het op verschillende manieren bestuderen. Maar het is geestelijk, want het Joodse volk heeft ons de Messias gegeven. Zonder het Joodse volk geen aartsvaders. Zonder het Joodse volk geen profeten. Zonder het Joodse volk geen Messias. Zonder het Joodse volk geen nieuwtestamentische profeten en apostelen die de gemeente hebben gesticht. Daarom, want ja, Jeruzalem, waarom zo'n gevecht? Weet je waarom, Jeruzalem? Daar stierf Jezus, daar viel het bloed van Gods Zoon op de grond. En één druppel bloed van Jezus is krachtiger dan het rijk van Satan. Het is geestelijk, want Jezus ging vanaf Jeruzalem, de Olijfberg. We zullen dansend op de berg waar u weer komen zal. Heb je wel gedacht, we hebben helemaal geen bergen hier in Nederland. Hoe kunnen wij nou dansen op een berg? Ja, we zingen het, maar dat is eigenlijk waanzin als we hier geen berg hebben. Nou, we zullen dansen op een berg. Weet je welke berg? Dat is de Olijfberg. Jezus, waar hij terugkomen zal. Heb je wel eens over nagedacht wat je zingt? Het is wel goed hoor, om eens na te denken over wat we zingen. En wat we uitspreken. We hebben het vanmorgen gezongen. Ja, je kijkt me aan, je gelooft me niet. Dat is wel waar. Jezus gaat terugkeren. En daarom, Jezus is vanaf de Olijfberg naar de hemel gegaan. Hij gaat terugkeren in Jeruzalem. Daarom is er zoveel te doen. En het gaat niet om het Armeense volk, of om het Joodse volk, of om het Egyptische volk. Maar het gaat erom dat ieder mens voor zich, maar ook de volken, dat wij schuilen bij Jezus Christus. En weet je wat zo bijzonder is? En daar wil ik dan zo ook mee afsluiten. Ik heb nog even tijd, zie ik. Ja? De brandende torenconferentie. Nou, die laten we even rusten. Dat doen we later. Ja? God zegt hier dat hij de volken zal vergaderen. Hij wil de volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Waarom? Niet omdat Jeruzalem zo'n bijzondere stad is. Maar omdat de koning der koningen daar is weergekeerd. Jezus Christus. Hij keert terug op de Olijfberg. Het gaat dus niet om een volk, het gaat om de koning van het volk. Dit is Jezus, dit is de koning van de Joden, was er boven het kruis geschreven. Nou staat hier, ik pak het er even weer bij, dat God dus, 3 vers 9, dat God de volken reine lippen gaat geven. God roept de genodigden, de geheiligden. Reine lippen. We hebben gezwegen. We zijn er stil van geworden. Wat er in 2 wereldoorlogen is gebeurd. 85 miljoen doden in de Eerste Wereldoorlog. 85 miljoen soldaten waren op de been. Het is gigantisch groot geweest. Alleen al in Engeland 1 miljoen soldaten gesneuveld. 1 miljoen. Daarom is de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Engeland, is dat de Eerste Wereldoorlog, die herdenking nog groter dan de Tweede Wereldoorlog. Die zo afschuwelijk was. Nou staat hier dat God de volken reine lippen geeft. Dat alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Weet je, ten tijde van het Ottomaanse Rijk. En er zijn al allerlei volken zijn naar Jeruzalem gevlucht. Er is een hele Armeense wijk in Jeruzalem. Waarom is die daar? Omdat christenen vluchten naar Jeruzalem. Daar was hij veilig. Daar is het oordeel geweest. Ja, geestelijk is dat zo, hè? En toen ik anderhalf jaar geleden in Israël was, was daar een voorganger uit Bagdad. 200 van zijn gemeenteleden waren door ISIS onthoofd. In Bagdad. Andrew White. The Vigor from Baghdad. Dat is een boekje geschreven. Als je dat leest. En waar was hij? Ik kwam hem tegen. Dat was toevallig. Ik was daar met een groep predikanten voor een studiereis. Hij was gevlucht. Er stond een prijs van een paar miljoen op zijn hoofd. Hij zegt, het is veel geld, maar het is wel mijn hoofd, zei hij. En toen is hij gevlucht. Waar ben je veilig? In Jeruzalem. En hij woont nu in Bethlehem. Hij is lid van een charismatische kerk daar. Daar waren wij s'avonds op bezoek. En opeens, Andrew White is hier ook. Ja, hij zat gewoon in de kerk. Hij is lid geworden van die kerk. Daar is hij veilig. En toen ging het bij mij iets open. En de volgende dagen hadden wij 3 dagen les van rabbijnen. Dat was een studiereis. Ik hou ervan om te blijven studeren. Om je te blijven ontwikkelen. En dit zijn studiereizen voor predikanten. En wij kregen les van een aantal rabbijnen. En er waren 2 rabbijnen die onafhankelijk van elkaar Sefanja 3 vers 9 citeerden. Helemaal gingen uitleggen vanuit het Hebreeuws. Met hun bril op. Rabbijnen die dus tot God bidden. Die het woord van God, het Torah, geloven. Die op zoek zijn naar de Messias. En die een argwaan hebben tegen al die andere volken. Wat komen ze doen hier in Israël? Wat komen jullie eigenlijk doen hierin? Wat komen jullie doen? En God had tot hen gesproken, want ze hadden gelezen in Sefanja, daar staat dat alle volken zullen komen, staat er, opdat zij allen de naam van Jahwe aanroepen en opdat zij Jahwe dienen met eenparige schouder. Dus stel je even voor, vanuit die optiek van deze Joodse rabbijn. God roept mij om samen met jullie, dat zei hij tegen ons, met eenparige schouder zullen wij Jahwe dienen en prijzen. Dat is het plan van God. Nou, wij zeiden al amen, zeiden wij, yes. Ze zijn op zoek naar de Messias. Sommigen hebben gelukkig de Messias gevonden. Het aantal Messias beleidende Joden, dat groeit wekelijks. Er is een opwekking aan de gang. Halleluja. Het is niet meer de kerk en Israël, maar de kerk in Israël. Amen. Die tweedeling, theologisch denken, dat moet ook op de schop. Dat moet ook geschud worden. De kerk is één. De kerk bestaat uit Egyptenaren, uit Jordaniërs, uit Palestijnen, uit Israëlieten, uit Belgen, zelfs uit Nederlanders. Zelfs uit Friezen en Groningers. Yes. Halleluja. En we zijn één volk. En dan staat hier met eenparige schouder. Zullen wij samen met andere volken en het Joodse volk. Zullen wij in Jeruzalem, wij gaan naar Jeruzalem. En met eenparige schouder zullen wij Jahwe prijzen. Wauw, dat is een profetie. Die moet nog uitkomen. God is daarmee bezig. Weet je wat mooi is? Je hebt misschien al een agenda gekocht voor volgend jaar. En je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar dit is Gods agenda. Dit staat op Gods agenda. Hier werkt hij naartoe. Ja, maar ik heb een andere theologie. Nou, dan heb jij een probleem. God niet. God heeft zijn toekomstplannen vastgezet. Omdat, zegt Paulus, hij een dag bepaald heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Handelingen 17. Die dag komt. En elke dag is weer een dag dichterbij. Bij de dag van het grote oordeel. En daarom eenparig schouder aan schouder. En deze rabbi zei, dat is wat God mij liet zien. Dat wil ik aan jullie meegeven. Wij moeten ons weer openstellen voor de andere volken. Voor de volken die hier komen om Jahwe te dienen. Want we moeten het wel met eenparige schouder doen. We moeten schouder aan schouder leren optrekken. Weer opnieuw. Dat zei deze rabbi. Nou, dat was heel bijzonder. Komt er de volgende dag, hadden we weer na een hele dag les. Dat is leuk hoor, dan zit je in zo'n schoolbankje. Je kijkt zo uit op het tempelplein. De volgende dag een andere rabbi, die zei ja. En die had precies onafhankelijk van elkaar dezelfde boodschap. Hij zei, ik heb me voorbereid, ik heb gestudeerd en ik heb gelezen. Ze zei, heb je dat afgesproken? Ik zei, nee, hebben jullie dit gisteren ook gelezen? Oh, ja. Ja, nou, ja. En hij bracht precies dezelfde boodschap. Dat God tot hen spreekt. Jullie moeten je openstellen voor alle volken. Voor de christenen uit andere volken die hier komen. Die de Messias hebben gevonden. En we zullen schouder aan schouder. En weet je, het grote profetische is niet dat onze schouders... dat zie je nu dus nog niet. Afgelopen week zijn er 9 resoluties geweest tegen het Joodse volk. In de Verenigde Naties. Dat hele Jeruzalem, dat hele gebied is niet Israëlisch. Dat is allemaal... Oké. En dat is beschamend. En dan kijk ik even naar Nederland. Dus heb ik die stemming. Welke landen? En Nederland onthoudt zich. Onthoudt zich van stemming. Onthoudt zich van stemming. We kijken de andere kant op. Wat gebeurt hier? Oh, dat is onrecht. Nou, wij doen hier even niet aan mee. Nou, de 3 van de 9 en de andere 6. En dan zeg ik, oh God, vergeef mij. Vergeef het Nederlandse volk. Vergeef de Nederlandse regering. En ik schaam mij op dat moment dat wij ons zo opstellen. Maar goed, dat schouder aan schouder is een geestelijk plan. Dan weet je, de Bijbel zegt, de heerschappij rust op zijn schouder. Het gaat ook niet om onze schouders, dat wij zo nodig... Wij gaan wel schouder aan schouder Yahweh prijzen. We gaan schouder aan schouder God aanbidden. Maar dat kunnen we alleen doen omdat de heerschappij, het kruis is op de schouder van Jezus geweest. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft de Joodse Messias, Jezus Christus, die daaraan het kruis hing, tussen hemel en aarde. Dit is de koning der Joden. Dit is de koning der koningen. Halleluja. Hij hing daar voor jou en voor mij. Hij heeft het oordeel gedragen. De heerschappij rust op zijn schouder. Zijn schouder. Daarom noemt men hem wonderbare raadsman. Machtige God, vredevorst. We hebben het allemaal over de peace process, de peace process. Nou, weet je, ik word onpasselijk van peace process. We hebben een vredevorst nodig. We hebben nodig degene die de heerschappij op zijn schouder heeft gedragen. En dat is Jezus Christus. En alle volken gaan komen. Weet je, de christenen uit de Arabische landen die vervolgd worden. De christenen uit Egypte, de christenen uit Syrië, de christenen in Israël. Uit alle landen, stammen, talen, naties. Schouder aan schouder zullen wij buigen voor Jezus Christus. Voor zijn schouder die het gedragen heeft. Jezus die ons verlost van de komende toorn. En wij, wat doen wij? Wij verootmoedigen ons. Wij breken met zonde. En dan staat er hier, en dat is het laatste wat ik wil lezen. Dan staat er hier, dat als dat gaat gebeuren, dan zegt de Bijbel dus dat God heeft de vijand weggevaagd, weggeblazen. Dan kunnen we juichen, want er is geen oordeel. We zijn veilig, we zijn geborgen in Jezus Christus. Jezus de gezalfde. En dan staat er dat God zelf zal gaan zingen en juichen en jubelen. Wow. God gaat zingen. God gaat juichen, God gaat jubelen. Als dat gaat gebeuren, als wij schouder aan schouder met het Joodse volk, als wij schouder aan schouder alle mensen die buigen voor Jezus Christus, schouder aan schouder, Yahweh prijzen, dan gaat God gaan jubelen en juichen. Ik denk dat dit de hoogste vorm van aanbidding is, van ja, wij jubelen en wij juichen en wij prijzen hem, maar het hoogste vorm is volgens mij als God mee gaat zingen. Als God ook gaat jubelen en juichen. Als wij hem prijzen. Als wij hem verhogen en eren. En God gaat meezingen. En hier lees ik dat er een moment gaat komen. Dat God gaat juichen. God gaat ook over ons juichen. Omdat wij hebben ons verootmoedigd.
We zijn niet meer hoogmoedig, we hebben ons verootmoedigd. We zijn veilig, omdat het oordeel er al is geweest. Jezus die ons verlost van de komende toren. En we gaan schouder aan schouder hem prijzen. En God gaat juichen. God gaat zingen. God is zo blij. Halleluja. Weet je, een dienst gaat er ook niet om dat wij blij worden. Oh, het was een mooie dienst. Het was goed. Ja. Weet je wanneer een dienst goed is? Als God mee gaat zingen. Als God gaat juichen. Als God blij wordt. Als God denkt, oh, hier in deze kerk. Want Jezus wandelt in elke lokale kerk. Wil Jezus wandelen? Wil hij zich thuis voelen? En wil hij niet denken, oh jongens, wat een spinnen we hebben hier. Ik kan hier huis niet zijn. Wat is het hier? Hier moet eens even, de witte tornado moet hier doorheen. Dat is een oordeel. Nou, dat lees je voortdurend, dat dat nodig is in kerken. Ook in onze kerk. Ook in ons leven. Maar het oordeel is onderdeel van Gods liefde. Van Gods reinigingsprogramma. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel, Heer. Dat u op uw schouder het kruis hebt gedragen. De heerschappij rust op zijn schouder. Heer, u hebt het oordeel gedragen aan het kruis toen u stierf voor ons, Heer. U hebt het oordeel gedragen. En ik dank u wel, Heer, dat we veilig zijn daar waar het oordeel al is geweest. Daar zijn we veilig, Heer, in u. En Heer, ik bid u ook voor ons als kerk, samen met andere kerken hier in Nederland, dat wij kerken zijn waar u graag woont, waar u graag wandelt, waar u, als wij zingen en prijzen, mee gaat zingen en mee gaat juichen en jubelen. Omdat wij uw wil doen, omdat wij ons onderwerpen aan u, aan wie u bent en ook aan uw plannen. Wij onderwerpen ons aan u, Heer. We willen niet hoogmoedig zijn, we willen ootmoedig zijn. We willen zwijgen voor u en dit woord tot ons nemen. Tot ons laten doordringen. Heer, er is zoveel nood, er is zoveel ellende. Ook in het Midden-Oosten, waar oorlogen woeden. Waar volken woelen. En waarom eigenlijk? Omdat u de koning hebt gesteld. Heer, ik dank u voor het moment dat gaat komen, dat u opnieuw uw voeten zullen staan op de Olijfberg, Heer. Heer, we zien uit naar die dag, Heer. Halleluja. En ik bid u dat het Nederlandse volk, ook de Nederlandse regering, hun ogen zullen openen, Heer. We bidden daarom juist ook voor regeringsleiders, zoals u ons instrueert. We willen strategisch bidden voor leiders, voor burgemeesters, voor presidenten, voor het kabinet. Heer, het gaat niet alleen maar om verkiezingen, om wie de grootste partij wordt. Ik bid u, Heer, dat hier een beleid wordt gevoerd waar gerechtigheid is, waar zuiverheid is. En Heer, waar u door geprezen wordt, Heer, waar u wat voldoet aan uw normen en waarden en wetten. Dat willen we bidden als christenen. En Heer, we willen ook in ons eigen leven, willen we schoon zijn. Willen we u aanbidden met reine lippen. Help ons, Heer, om een relatie met u te ontwikkelen, met u te spreken en af en toe ook te zwijgen. Naar u te luisteren en naar u te gehoorzamen. Amen.